Op Israël, daar heb je het weer, hè? Het is niet maar één betekenis. Het is in twee kanten beschreven. Soms denk je dat het vijf kanten heeft, maar goed. Maar het is ook toegepast op Israël, want Israël werd in het verleden uit Egypte geroepen. Maar de verlossing uit Egypte in het verleden is een beeld van de verlossing van Israël in de toekomst. Zodat het voor de hand ligt te veronderstellen dat het in de toekomst ook uit Egypte geroepen wordt. Nou, als ik nou even een verklaring moet bedenken, dat is makkelijk genoeg, dan veronderstel ik dat in die toekomstige dagen het gebied van Edom inderdaad ligt onder de controle en heerschappij van Egypte. Why not? Komen ze dan uit Edom, uit Petra dus, dan komen ze uit Egypte. Ja, of misschien trekken ze uit Edom op en komen ze onderweg legers van Egyptenaren tegen. Ja, of misschien zijn er Egyptische vliegtuigen nog of zo die hen achterhalen. Nee, noem maar wat. Weet je veel? Daar kun je zoveel verklaringen voor bedenken. Dat doe ik niet omdat ik denk dat ik het bij het rechte eind heb, maar dat ik haal die verklaring aan om te laten zien hoe eenvoudig zo'n gedachte is. Ja, de geschiedenis herhaalt zich, ja. Men zal de God prijzen die, niet die God die Israël uit Egypte verlost heeft, maar die God die Israël uit alle volkeren verlost heeft. Maar die staat er, hè? Maar die gedachte berust toch op het feit dat Egypte er iets mee te maken heeft. En Egypte ook van oudsher de vertegenwoordiger was van de volkeren in het algemeen. Dus die gebeurtenissen aan het begin van de 33 jaar hangen samen met Edom en vervolgens ook met Egypte. Hier gaat het dan om een oordeel letterlijk over Edom en daarmee sluiten we dus aan bij de uitspraken in Jesaja. Jesaja 60. Nee? Ja, nee. Fout. Die bedoel ik niet. Jesaja 63, die bedoel ik. Een van de meest intrigerende gedeelten van tussen de profetieën van Jesaja. De verklarers hebben er grote moeite mee. Want die dachten allemaal dat de Heer uit de hemel zou komen bij zijn wederkomst. En hier staat dat hij uit Edom komt. En dat is bepaald niet hetzelfde. Dus komt de Heer uit de hemel eerst naar Edom en via Edom komt hij naar Israël. Dat is de verklaring, moeilijker is het niet. En waarom komt hij naar Edom? Omdat in het gebied van Edom die woestijn is waar een plaats was van God bereid voor Israël enzovoorts. Gewoon vers 1. Wie is deze die van Edom komt? 63. Dus hij 63 vers 1. Wie is deze die van Edom komt? Nou, als gevraagd moet worden, weten we het, hè? Degene die dus verborgen was, maar die nu geopenbaard wordt. Deze die van Edom komt. Leuk, hè? Je kunt ook lezen, dus even voor de oefening, hè? Je kunt ook lezen, wie is deze die van Adam komt? Ja, wat dacht u? De zoon van Adam, natuurlijk. Of zullen we zeggen, de zoon van Edom. De oudste broer. De laatste Adam. Maar wel die met het eerstgeboorterecht. En Edom was ook de broer met het eerstgeboorterecht. Dus het zit er allemaal aan vast, hè? Dus wie is deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bosra? Dat is een verwijzing naar de betekenis van de naam Edom of Adam. Dat betekent namelijk rood. En besprenkeld wil zeggen het is rood besprenkeld. En wat zei Esau, laat mij slurpen van dat rode daad. Daarom noemden mensen de naam Edom. Rooie soep. Ja, het was bloed. Blijf, hier is het bloed, dat rode. Maar goed. Wie is toch deze die versierd is in zijn gewaad? Die voorttrekt in zijn grote kracht? En wie is het? Ik ben... Ja, dat het mag je vergeten, hoor. Dat weet u langzamerhand. Dat het, dat... Als je niet weet wat het is, dan is het, hè? Ik ben het. Er staat gewoon ik ben. En dus is het Jehovah zelf. Maar wij weten dat het de Heer Jezus is. Ik ben het die in gerechtigheid spreek. Wel, inderdaad, hij is het woord Gods. En dus is hij machtig om te verlossen. Wie is hij dan, als hij machtig is om te verlossen? De verlosser gewoon. Of zullen we zeggen, de losser. Maar het begrip verlosser is inderdaad het begrip wat in Jesaja genoemd wordt. De Heere, uw verlosser. Ik ben het die machtig is om te verlossen. Het lam, oftewel de leeuw, die was machtig om te verlossen. Waarna hem weer gevraagd wordt, wat is vraag en antwoord, hè? Wie is deze? En dan zegt hij, wel, ik ben het. Ik ben. Hoe is uw naam? Zei Mozes. Wel, ik ben. Ik ben machtig om te verlossen. Volgende vraag. Waarom zijt gij rood? Waarom zijt gij Edom? Staat er dus, hè, in het Hebreeuws. Leuk, hè? Maar het is vertaald nu. Waarom zijt gij Edom? Aan uw gewaad. En uw klederen als van een die in de wijnpers treedt, zodat het is niet alleen bloed, maar ook wijn. Maar wijn staat voor bloed. En dus leven. En waarom is hij rood aan zijn gewaad? Er zijn meerdere antwoorden op. Een van de mooiste is natuurlijk, hij is rood aan zijn gewaad omdat hij rood is. Zeg je dat nou in het Hebreeuws, wordt het leuker, hè? Omdat hij Adam is. Rood van haar. Ja, het was roodharig, ja. Roodharig, ja. Waarschijnlijk vuurrood. Dat denken wij niet aan, want wij denken dat hij een Joods uiterlijk had, naar de begrippen die wij ervan kennen, en die zijn, dan is hij niet rood. Maar of het, wat wij als Joodse begrippen, Joodse kenmerken, Joodse trekken aanvaarden, of dat werkelijk Joodse trekken zijn, dat is zeer de vraag. In ieder geval is zeer de vraag of dat altijd zo geweest is. 3000 jaar is een hele lange tijd, sinds David, tot op heden. Ja, want een van de gedachten die wel eens naar voren gebracht wordt, is dat juist roodharig zijn een kenmerk is van de stam van de afstammeling van de stam van Juda. Nou, in Ierland wel. En dan krijg je dus een kortsluiting weer met die Brits Israël-gedachte. Ja, ja, daarom. Dan heb je die kortsluiting. Men zegt dat dat juist een Israëlitische eigenschap is. Rood haar. Het zou niet zo gek zijn. Hm? Of Ezo, jawel. Je hebt rode Arabieren ook. Maar dat is ander rood, hoor. Dat is heel donkerrood. Rood-zwart is dat. Ik heb het wel eens gezien. Het hangt een beetje vanaf hoe het licht erop valt. Maar je hebt er die normaal gesproken pikzwart haar hebben, maar in bepaalde licht dan is het ineens rood. Er zit een rode weerschijn in. Dat kan het ook zijn natuurlijk. Maar goed, ik weet het niet, maar waarom het rood is, waarom David rood haar had, hoe rood maakt dan niet uit? Wel, omdat hij de zoon des mensen was, de zoon van Adam. Dat betekent het. Dat is niet waarom hij rood haar had, maar dat is waarom het er staat dat hij dat had. Als je begrijpt wat ik bedoel. In de Bijbel, waarom het in het woord van God staat, waarom het vermeldenswaard is, vanwege dat er een betekenis aan gegeven wordt. Dus toch Edom. Waarom zijt gij rood aan u gewaad? Wel, omdat waarom Adam? Omdat hij de zoon van Adam is. Het is Christus. Of de zoon van David, kun je natuurlijk ook zeggen. Hè? Waarom zijt gij rood aan u gewaad en uw kleden als van een die in de wijnpers treedt? Dan zegt hij, ik heb de pers getreden. Dan gaat er meteen op door en hij zegt, en ik heb het alleen gedaan. Daarom is hij rood. Het treden van de wijnpers is een beeld van oordeel. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. Niemand van de andere volken betekent dat. Hij was dus alleen. Want er was niemand die was waardig om de boek te openen enzovoort. Er was er maar één. En er is trouwens onder de hemel ook geen andere naam gegeven enzovoort. Er is er maar één. Buiten mij is er niemand, buiten mij is er geen God, zo hè. En ik heb hen getreden in mijn toren, heb hen vertrapt in mijn grimmigheid en hun kracht is gesprengd op mijn klederen. Hun kracht is dus hun bloed, namelijk hun leven. Dat wil zeggen, hun kracht is gesprengd op mijn klederen. Dat wat van Adam was, is overgegaan naar Christus. Daardoor is hij de laatste Adam geworden. En u ziet, er wordt niet eens in de eerste plaats een Edom gedacht, maar kennelijk in de eerste plaats een Adam. Maar Edom kan ook, want dat wat van Esau was, is gegaan naar Jacob. En dus naar Israël, en dus naar Christus. Esau is geoordeeld. En zijn hoedanigheden, want zijn eerstgeboorterecht, zo kun je dus maar zeggen, hè? Zijn leven, maar zijn eerstgeboorterecht ging over naar Christus. Hun kracht is gesprengd op mijn klederen. En al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Daarmee bevlekt geworden. Want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijn verloste was gekomen. Dan hebben we die dag der wraak weer. De dag der wraak des Heren uit Jesaja 34 vers 8. Maar ook synoniem met de dag des toorns uit Openbaring 6, het laatste vers. De dag der wraak was in mijn hart en het jaar, of namelijk het jaar mijner verlosten was gekomen. Dus er zou wraak komen en vervolgens verlossing. En ik zag toe, er was niemand die hielp, er was alleen dus, ik ontzette mij, er was niemand die mij ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil gegeven, of beschikt, geregeld. En mijn grimmigheid heeft mij ondersteund en ik heb de volken vertreden in mijn toorn en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid en ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Kortom, hier is sprake van het oordeel over alle volkeren, dat staat er ook duidelijk, maar in de eerste plaats Edom, omdat Edom hier de rol vervult van Adam, de eerstgeborene. Maar niet de eerste, maar de laatste Adam erft het koninkrijk en niet Esau, niet Edom, maar die andere eerstgeborene, namelijk Christus, krijgt het eerstgeboorterecht. Nee hoor. Ja. Ja, nee, het wordt toegepast ergens op en dan denken wij dat dat de betekenis is. Maar je moet in de praktijk leren dat er verschil is tussen betekenis en toepassing. Het een heet interpretatie, het andere heet applicatie, met een paar moeilijke woorden. Ja. Nee, maar het gaat om het oordeel in het algemeen. Dat kan op de kruisiging slaan, maar dat kan op elke vorm van oordeel slaan. Het treden van de wijnpers wil zeggen dat een oordeel komt. That's all. Ja, de bedoeling is dat daar ook wat uit voortkomt, namelijk wij, nieuw leven. Het treden van de wijnpers is het treden van de druiven en de volkeren in het algemeen, maar meer speciaal toegepast op Israël. Maar het zijn de volken in het algemeen, opdat de oude schepping gedood zou worden, de druiven, en opdat daaruit het nieuwe leven tevoorschijn zou gebracht worden, namelijk de wijn. Je zou zeggen, druif, dat heeft te maken met het oude verbond en de wijn die eruit voortkomt heeft te maken met het nieuwe verbond. Dat is alles. Of de druif heeft te maken met de tegenwoordige boze eeuw en de wijn is dan van de toekomende eeuw en dus van het koninkrijk. Nou, dat is het. Dat is de betekenis. En hoe het dan toegepast wordt, ja, het wordt toegepast op Christus, op de volken, op de gemeente in zekere zin enzovoorts. Noem maar op. Over die wijnoogst wordt gesproken in Openbaring trouwens. De tijd voor de wijnoogst gekomen is. En dan zegt men, kijk, wijn, dat is Israël en zo gaan we weer. Maar dat is niet zo, dat is niet de betekenis. De betekenis daarvan is gewoon dat uit de oude schepping een nieuwe wordt voortgebracht. En waar het dan precies op slaat en op welke omstandigheden dan, dat blijkt uit wat er meer over gezegd wordt. Dat is typologie. Goed. Er was dus sprake van een zwaard wat zou nederdalen uit de hemel op Edom en daarmee op Adam en op alle volkeren. Maar in de eerste plaats Edom. Maar er staat wel dat het een grote slachting is onder de Edomieten enzovoorts. Maar het gaat om een oordeel over alle volkeren gezamenlijk. Dat staat hier niet zo uitdrukkelijk in Jesaja 34, maar in Jesaja 63 uiteraard wel. Zodat ik altijd daaruit besluit dat als de 70ste week voorbij is en Israël dus geoordeeld is, dan begint het oordeel over de volkeren en dat begint met Edom, al was het maar omdat Edom Adam is. Nou, dan moet ik het helaas bij laten, want het is alweer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de genade dat wij uw woord mochten openen, ook deze morgen, en mochten stilstaan bij deze oude profetieën. We danken u, Vader, dat u reeds zoveel eeuwen geleden, duizenden jaren geleden, deze dingen hebt opgeschreven. En we danken u dat wij onze lering daaruit mogen trekken en daardoor onze gedachten mogen richten op onvergankelijke dingen. Op het werk wat u volbrengt in plaats van op het werk wat wij menen te moeten doen. En we danken u, Vader, dat we daaruit mogen komen tot meerdere kennis van onze heiland. Dat we daardoor onze gedachten mogen onderwerpen aan uw gedachten, omdat onze gedachten nou eenmaal niet de uwe zijn. Maar we danken u, Vader, dat wij door dit woord uw gedachten, uw plannen mogen leren verstaan en ons daaraan mogen onderwerpen, zodat wij een andere kijk zouden krijgen op onszelf en op onze omstandigheden en op de omstandigheden van de wereld en de volkeren in het algemeen. We danken u dat we mogen uitzien naar de toekomstige openbaring van het koninkrijk van onze heiland, ook in deze wereld. Dat we mogen vertrouwen dat de dingen die nu nog verborgen zijn, geopenbaard zullen worden. Dat eenmaal wraak of vergelding gedaan zal worden. En de heiland, onze heiland, verheerlijkt zal worden in de gehele schepping. We danken u voor het voorrecht dat we daarna mogen uitzien. Dat u ons deze zalige hoop geschonken hebt. En dat we onze blik mogen richten op die geweldige toekomst die tot stand komt op grond van uw belofte en op grond van het werk dat u in Christus volbracht hebt. We bidden u, Vader, wees u verder deze dag nabij. Wilt u ons helpen om ons deze dingen eigen te maken. Dat we ze zouden verstaan en deel zouden worden van ons wezen. Omdat we veranderd zouden worden naar uw beeld. Omdat we zouden groeien in het geloof. Amen. Wij gaan dan naar Jesaja 34. Jesaja 34. Waarboven stond een strafgericht over Edom. Waarbij we hebben gezien dat hier gebeurtenissen beschreven worden die in ieder geval plaatsvinden aan het einde van en vervolgens na de 70ste week van Daniël. Dat hangt samen met wat in vers 4 gezegd werd. Daaruit zien we dat in elk geval, omdat daar sprake is van het toerollen van de hemelen, gelijk een boek. En waarbij ook gesproken wordt over de vijg die afvalt van de vijgenboom en meer van gelijke uitdrukkingen. Uitdrukkingen dus die we ook tegenkomen in Jesaja 6 vers 13 en daar in de buurt. En dat leidt geen enkele twijfel dat dat dus samenhangt met de verduistering ook van de zon en de maan. En dus de sterren, want die worden hier ook genoemd, het Heer des hemels zal afvallen enzovoorts. Zodat het inderdaad de tijdsaanduiding is van wanneer deze dingen zullen gebeuren. En het is dus aan het einde van de 70ste week van Daniël. Bovendien, als het oordeel is over Edom, dan kan dat alleen maar gebeuren nadat eerst officieel dat oordeel geweest is over Israël. Want hoe dat ook zij, het oordeel begint bij het huis Gods, is een bekende uitdrukking. Ook dikwijls verkeerd toegepast, maar daar gaat het nou niet om. Maar het begint bij het huis Gods, dat is waar. Dat wil zeggen dat het oordeel begint inderdaad bij Israël en bij Jeruzalem. En dat is inderdaad in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dus de zogenaamde 3,5-jarige grote verdrukking. En als dan sprake is over het oordeel over Edom, kan dat alleen nog maar plaatsvinden daarna. Zie je, dat is dus ook een argument. Of onmiddellijk daarna. Verder is het zo, maar dat heb ik vorige keer ook al aangehaald, dat het oordeel over Edom natuurlijk samenhangt met het oordeel over Israël. En vermoedelijk ook zo ongeveer gelijktijdig plaatsvindt. Er is in ieder geval verband tussen, omdat Edom nou eenmaal Esau is. En dat is nog altijd de tweelingbroer Of dat was, hè, maar in gedachten is dat nog altijd de tweelingbroer van Jacob. In dat verband staat er dan ook vers 5. Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Edom en op het volk het welk ik verbannen heb. Waarbij natuurlijk het woord zwaard genoemd wordt omdat het hier gaat om een oordeel. Maar het is beter om bij zwaard eerst te denken aan het woord van God. Want een zwaard... Hey, dank u. Ik weet niet wat het nou weer is. Maar een zwaard is nog altijd een uitbeelding van het woord van God. Een zwaard wat inderdaad een oordeel brengt. Dat doet het woord van God ook. Het zwaard des geestes heet het dan in Efeze 6. Oftewel het geestelijk zwaard. Namelijk het woord van God. Dat staat er daar gewoon bij. Oftewel, als hier staat, mijn zwaard is dronken geworden in de hemel, ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Edom, dan is dat hetzelfde als alsof er zou staan dat de Heer in zijn toorn en in zijn grimmigheid tot Edom zou spreken. Komt hetzelfde neer. Over de volkeren namelijk. In de eerste plaats Edom. Namelijk op het volk het welk ik verbannen heb. En dat verbannen wil zeggen buitengesloten, afgezonderd. Dat woord verbannen heeft trouwens soms ook een positieve betekenis. Dat is leuk om de vertalers in de war te brengen altijd, vind ik. Verbannen heeft bij ons altijd een negatieve betekenis. Want als je verbannen wordt, word je in de ban gedaan. En dat hebben we allemaal geleerd dat dat niet leuk is. Wij weten niet precies wat het betekent, maar het is in ieder geval niet leuk. Hè, als je daar bericht van krijgt, hè, dat je in de ban gedaan bent. Maar goed. Maar de verbannen wil zeggen, in naar onze tegenwoordige Nederlandse betekenis, buitengesloten. In de Bijbelse betekenis betekent het dat men ergens mee verbonden wordt. En dat kan negatief zijn. Het kan ook zelfs positief zijn. Bij gelegenheid worden namelijk ook dingen verbannen tot de Heer. En dan worden ze dus van de wereld buitengesloten en verbonden met de Heer. Hier is het natuurlijk net andersom. Hier heeft de Heer Edom buitengesloten. Dat is duidelijk. Want dat is dan de toepassing van de bekende uitspraak. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Dat wil zeggen, God had een verbond gesloten met Jacob. Jacob verkoren, zal ik dan maar zeggen. En Esau niet. Esau was daar dus buitengesloten. Van dat verbond althans buitengesloten. En dat is wat hier weer aangehaald wordt. Edom, namelijk het volk het welk ik verbannen heb. Waarbij in de bredere betekenis natuurlijk Edom staat voor helemaal de natuurlijke mens. Voor Adam en voor de oude schepping. En het is duidelijk dat God die oude schepping verbannen heeft. Maar speciaal geldt het dan voor Edom natuurlijk. En dan gaat het verder over het zwaard des Heren. Het zwaard des Heren is vol van bloed. En het is nogal een smeerig verhaal. Het is vet geworden van smeer. Van het bloed der lammeren en der bokken. Van het smeer der nieren van de rammen, want de Heer heeft de slachtoffer te Bosra, namelijk een grote slachting in het land der Edomieten. Nogal een gruwelijke beschrijving, maar ook tegelijkertijd rijk aan typologie. Smeer is synoniem met vet, en vet staat voor welvaart, overdaad. Niet in de negatieve, maar in de positieve betekenis van het woord. Dat wat vet is, dat is rijk gezegend. Of rijk aan bezittingen. Het is vet geworden van smeer. En smeer is natuurlijk gewoon vet, hè. Als je iets moet smeren, dan moet je het invetten. Zo zit het eigenlijk. Dus het zijn gewoon synoniemen. En hierbij gaat het om het vet van de lammeren en de bokken, want daarna staat er van het bloed der lammeren en der bokken. En de lammeren en bokken worden geacht dus niet alleen bloed te hebben, dat is vanzelfsprekend, maar ze worden ook geacht vet te zijn. Zodat het zwaard vet wordt en bloederig. En dan staat er weer van het smeer der nieren van de rammen. En waarom zijn het nou ineens lammeren en bokken en rammen? Waarom is het klein vee? Wel omdat het gaat om een kudde Want in Bosra of bij Bosra of in het land van de Edomieten worden geacht kudden te zijn. Dat is, het heeft meerdere aspecten. Dat is in eerste plaats de verwijzing naar de naam van Edom. Edom heet Ezau. En dat was zijn naam, maar hij had twee bijnamen. De ene was Edom, dat betekent rood. Dat komt omdat hij zo graag die rode soep kreeg van zijn broer. Want sindsdien noemde men hem Edom, staat er, omdat hij zei, laat mij slurpen van dat rode daar. Dus hij riep maar, Edom, Edom, geef mij dat rode. En dus heeft men hem vervolgens Edom genoemd. En hij kreeg dus dezelfde naam als die van Adam. Vandaar dat Ezau de uitbeelding is van de natuurlijke mens in het algemeen. Dat gaat dus via zijn ene bijnaam, Edom. De mens had een eerst geboorterecht, maar dat gaf hij op. Hij wilde het niet. Zo was het met Adam. Daarna kwam er namelijk een tweede Adam, de laatste Adam. En de laatste Adam kreeg het eerst geboorterecht. Zo was het verhaal. Maar in de geschiedenis van Edom zie je dat geïllustreerd. Nou, en verder is het zo dat Edom had nog een andere naam. Dat was Seir. En Seir, dat betekent dat komt ook van Ezau af, hoor. Afleiding ervan. Seir. Seir betekent harig, of ruig. En is daarom ook tegelijkertijd de aanduiding van een bok. Die wordt namelijk ook geacht ruig te zijn. En u weet, Ezau zelf was erg harig, was erg ruig. En daarom noemde men hem een bok of een ruige, maar dat is nou eenmaal in het Hebreeuws hetzelfde woord in dat geval. Toen Jacob zich dus ook bij gelegenheid, dat was ook een gelegenheid omtrent het eerste geboorterecht, toen Jacob zich bij gelegenheid wilde voordoen als Ezau, bekleedde hij zich dus met geitenvellen. En toen voelde hij aan als, wel als een geit of een bok. Een geitenbok, oké. Maar toen voelde hij ook aan als Ezau. En daar gaat het maar om. Zodat we via Ezau toch terecht zijn gekomen bij het klein vee. De lammeren en de bokken. En dus een kudde. En verder is het dan zo dat het land der Edomieten was het gebergte van Seir, zo heette dat, het gebergte van Ezau. Het gebergte van de bokken zou het dus ook genoemd kunnen worden. En vandaar dat als over Edom gesproken wordt, dat er sprake is van lammeren en bokken. Of rammen, allemaal verschillende aanduiding van dezelfde diersoort uiteraard. Want de Heer heeft een slachtoffer te Bosra, dat was dan bij gelegenheid althans de hoofdstad, of een der hoofdsteden van de Edomieten. En waarom bestaat het smeer der nieren van de rammen? Wel, het eigenaardig is dat de nieren, die liggen in het vet, die worden omgeven door vet. Vraag het maar eens aan de slager. Dat heb ik dus ook eens gedaan, en ik heb het gezien ook. De nieren liggen inderdaad helemaal in het vet ingebed. En over dat vet der nieren wordt ook nogal eens gesproken in de eerste hoofdstukken van Leviticus bij de bespreking van de offers. Het vet van de nieren, of de nieren en het vet, was dikwijls bestemd voor de Heer. En dat komt omdat de nieren de uitbeelding zijn van volmaaktheid. Volkomenheid van dat wat tot volledige ontwikkeling gekomen is. Dat zit er gewoon in het Hebreeuwse woord voor nier. Kilia. Of kilia. Dat komt van kala, het Hebreeuwse kala, en dat betekent beëindigen. Soms ook gewoon vertaald met stoppen. Maar het heeft de betekenis van voltooien, namelijk het heeft zijn doel bereikt. Het is dus een kwestie van volkomenheid, volwassenheid, volgroeidheid. Dus de nieren staan voor volwassenheid, volgroeidheid. En het vet van de nieren, Er staat dus, vet staat voor zegening of rijkdom in het algemeen, bezittingen. En vet van de nieren, vet van de nieren staat dus voor de zegeningen van de volwassenen. De rijkdom van de volwassenen, van dat wat volgroeid is. En de gedachte is hier dat Esau tot volledige ontwikkeling gekomen is. Dat Esau zijn hoogtepunt bereikt heeft. En nu geoordeeld wordt. Dat wil zeggen, het zwaard gaat er doorheen. Dus hier wordt het dan negatief uitgewerkt. Nog makkelijker wordt het te begrijpen als we zien dat uit ditzelfde Edom in die dagen ook het beest is voortgekomen, namelijk de koning van Babel. En dan zeggen we, oh, komt hij nou weer uit Edom? Jazeker, hij komt uit Edom. Want als hij uit Amalek komt, dan komt hij ook uit Edom. En de Filistijn kun je rustig beschouwen als Edomiet. Misschien zijn ze dat niet allemaal, maar dat kan wel heel goed. Want ja, het blijft natuurlijk nog steeds zo dat er een... De Heer zegt, ik heb een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En dus met Esau. Dat is die Amalek en Esau, dat is dezelfde lijn die al begint bij Ismaël. Hè? Isaac en Ismaël. En later Jacob en Esau. Het zet zich voort via de Amalekieten. En het drukt zich ook uit in de Filistijnen, die gewoonlijk samengaan met de Amalekieten. Hoe dat ook zij, die tweeheid, die keuze tussen, of die strijd tussen Israël en, of tussen Jacob en Esau, zal ik dan maar zeggen, of tussen Isaac en Ismaël, die duurt tot het eind aan voort. En in de toekomst blijkt dat de lijn van Isaac en Jacob is uitgelopen op de verschijning van de Heer Jezus zelf, de Messias dus. En de andere lijn, die van Ismaël en Esau, is uitgelopen op de verschijning van het beest. En bovendien, over dat wereldrijk van die dagen staat dat als zij het op het hoogst gebracht zullen hebben. Dat is nou vet van de nieren. Dan heeft men het op het hoogst gebracht. Is men tot volkomen ontwikkeling gekomen. Is rijk geworden. Enzovoorts. Maar dan komt het oordeel. Het is net of de lammeren en de geiten en de, hoe ze maar heten, de rammen gefokt worden, gekweekt worden. Totdat ze volwassen en vet geworden zijn. En dan inderdaad worden ze geslacht. Ja. Ik dacht even aan wat er in Daniël daarover staat. Ik blader daar dus maar even naartoe. Dat is dan in Daniël 8, meen ik. Ja, dat vers bedoel ik. Daniël 8, daar gaat het om het zogenaamde Griekse Rijk. Maar ik ga er maar vanuit dat u weet dat het Griekse Rijk inderdaad hersteld zal worden in de toekomst. Het Griekse Rijk wordt immers voorgesteld door die vijfde kop van het beest uit Openbaring 13. Dat was het, Egypte, Assur, Babel, Medo-Persië en dan het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Dat zijn de wereldrijken, hè? Egypte eerst uiteraard, waar Israël in ballingschap geweest is in Egypte. Helemaal aan het begin. Dan Assur, waar de 10 stammen in ballingschap gingen. Dan Babel, waar de 2 stammen in ballingschap gingen. En die ballingschap ging vanzelf over in de Medo-Persische ballingschap. Dus waar de 2 stammen in ballingschap waren. En dan hebben we er al 4. En daarna kwam het Grieks-Macedonische Rijk. Het Rijk van Alexander de Grote. Wij noemen dat het Griekse Rijk niet vanwege Griekenland, maar vanwege de Griekse taal en cultuur die daarmee verbreid werd. Griekenland zelf had er weinig mee van doen. Met Macedonië, of vandaar dat we zeggen Grieks-Macedonisch. Maar goed, en het is dat rijk, dat vijfde rijk, van het Griekse Rijk, wat in de toekomst hersteld zal worden en waar hard aan gewerkt wordt in onze dagen. U kent het verhaal langzamerhand, denk ik. Het was Alexander de Grote die dat Grieks-Macedonische Rijk oprichtte en die Babel uitverkoos als de hoofdstad van zijn rijk en daaraan begon te bouwen totdat de Heer ingreep, eenvoudig omdat de 7 tijden nog niet voorbij waren over Babel. Dat was aangekondigd dat de 7 tijden overheen zouden gaan. Wel, die zeven tijden schiet hard op dat ze eroverheen zijn. Ik heb het dus uitgerekend, maar dat weet u al waarschijnlijk, hè? Dat is uitgerekend in 2003, dus hè, schiet aardig op. Ja, ja, misschien dat het een paar jaar scheelt, hè? Laten we het hopen. Hè? Dat het wat eerder afgelopen is, ja, dat zou kunnen, dat hoop ik maar. Als het later afgelopen is, krijg ik allemaal claims van allerlei levensverzekeringmaatschappijen. Nou ja, laat maar zitten. Schadeclaims van zakenlui en zo. Maar goed, maar die zeven tijden waren nog niet voorbij. Dus Babel werd wel voor een deel herbouwd, maar toen werd het afgebroken. Vandaag in onze dagen is het voor een deel herbouwd en het wordt niet afgebroken, denk ik. Ja, het wordt wel afgeremd, hoor. Weet u niet meer dat in de tijd, dat is al jaren terug, ik weet niet meer wanneer, dat ze in de tijd zo'n in aanbouw zijn de atoomcentrale plat gooiden, dat Israël dat deed. Ja, of all people, Israël, kon het zich nogal permitteren om dat te doen, zeg. Maar het was wel de krachtcentrale die stroom moest leveren voor Babel. Voor het in herbouw zijnde of te herbouwen Babel. En het platleggen de aanbouw van die centrale heeft de herbouw van Babel dus inderdaad aanzienlijk tegengehouden. Er zit een rem op. Hè? En zo zie je dat trouwens meer in het Midden-Oosten, dat een rem op de ontwikkelingen zit. Want het is nog niet helemaal de tijd. Maar het gaat zo wel. En dat betekent inderdaad dat het ideaal van Alexander de Grote in de toekomst alsnog vervuld wordt. Nou, daar gaat het maar om. Dat is dus het herstel van dat wereldrijk wat al zo'n 2400 jaar geleden opgericht werd. 2200 jaar, nou ja, hoe dat ook zij, laat me zitten. Maar lang geleden in elk geval. Het was 333 voor onze jaartelling. De slag bij Ipsus en Issus of zoiets. Zoiets. Lang geleden in elk geval. Maar dat zou herstellen. Maar over dat rijk wordt hier in één adem doorgesproken. Nou, niet in één adem. De adem ontvlood Daniel even. Want hij viel in een diepe slaap in vers 18. Hetgeen wil zeggen dat er een onderbreking zit in de vervulling van deze profetie. En dus dat er een onderbreking zit in de ontwikkeling van de geschiedenis van dat Griekse Rijk. Maar daarna staat er, vers 21, de harige bok, daar heb je Seir. Seir, de harige bok. De harige, dat is namelijk Seir. Dat weet u toch, hè? En Seir, daar zit de naam van Sarah ook in. Dat betekent niet dat ze zoveel haar had, maar dat betekent wel dat ze machtig was, want Sarah betekent een vorstin. En daar staat het haar dus ook voor, hè? Voor macht. Dat is inderdaad zo. Maar goed, dat is een andere verbintenis. Dus, of een andere link, maar laat die maar liggen. Maar de harige bok, wel, dat is al een verwijzing naar Esau. Heel subtiel, maar het staat er dus bij eigenlijk, hè? Want de harige bok is Esau. Nou, die harige bok, die hier in dit visioen gezien werd, is de koning van Griekenland. Ja, van het Griekse Rijk gewoon, hè? En de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is de eerste koning, dat was Lex. Alex. En vers 22, dat er nu vier aan zijn plaats stonden, was B-lex, C-lex, D-lex en E-lex, weet u wel. Dat er vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht, doch op het laatste huns koninkrijks. Als het de afvalligen op het hoofd gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht. Dat is een harde jongen, betekent dat, hè? Die verblikt of verbloost niet, heet zoiets in het Nederlands. En in de Statenvertaling heet het stijf van aangezicht. En raadselen verstaande. Dat wil zeggen, dat betekent dat hij de meest ingewikkelde problemen oplost. Moeilijker is het niet, dat betekent het. En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. En hij zal het wonderlijk verderven en zal geluk hebben en zal doen. En hij zal de sterke misgaan, het heilige volk, dat is dus Israël, verderven. Want dat is wat in de 70ste week gebeurt, enzovoorts. Maar let op de uitdrukking, vers 23. Doch op het laatst huns koninkrijks. Dat wil zeggen, op het laatst van het koninkrijk van die harige bok. Edom dus eigenlijk. Maar het heet Griekenland. Als het de afvalligen, degenen die verbannen waren, bijvoorbeeld, hè, maar als ze de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben. Nou, dat is het hele punt. De volkeren bereiken hun hoogtepunt. Bovendien, waar hebben we het over? Moet je eens opletten. We hebben het over de harige bok, dat is Esau. We hebben het over Griekenland. Nou, dat is Griekenland, maar dat slaat tot Babel. Maar we hebben het dus ook over Babel. Want dit is een koninkrijk geregeerd vanuit Babel. En Babel bereikt een hoog punt. Niet het hoogste. Want toen in de dagen van Alexander de Grote Babel herbouwd werd, werd de bouw afgebroken. Maar toen men ooit helemaal aan het begin van de geschiedenis van Babel, Babel begon te bouwen, werd de bouw ook afgebroken. Jazeker. En het bereikte niet het hoogste punt. Toch? Want ze bouwden een toren, dat moest een hoogste punt hebben, het opperste in de hemel, weet u wel, dat verhaal is dat. En die bouw werd gestopt. En later bij de herbouw van Babel werd het ook gestopt. En in onze dagen gaat dat maar gewoon door. Dat is eigenlijk een wonder. Hè? Maar in de toekomst zal het gestopt worden, namelijk bij de verschijning van Christus. Dan bereiken ze wel hun hoogtepunt en dan grijpt inderdaad de Heer in. Zodat bij nader inzien de geschiedenis van de torenbouw van Babel en de daaropvolgende spraakverwarring eigenlijk al beschouwd kan worden als een voorafschaduwing van het uiteindelijke oordeel over Babel, wat dan nog in de toekomst ligt. Want deze meneer Nimrod uit Daniël 10 is heus dezelfde als het beest uit de eindtijd. Hè? Nou, typologisch, daar gaat het natuurlijk maar om. Dat is nou wat men in Joodse kring een incarnatie noemt, zal ik u dat eens uitleggen. Daar zou men iemand als, nee, ik zal het anders zeggen, daar zou men Goliath zien als een incarnatie, een reïncarnatie van Nimrod. En dan zeggen wij, die luiden zijn ook dom, die geloven in reïncarnatie, maar dat is onbijbels, een reïncarnatie. Het is maar wat je eronder verstaat. Typologisch hebben ze volkomen gelijk, namelijk de macht die werkte via Nimrod, die werkte later via Goliath, de Filistijn. Maar het komt op hetzelfde neer, hè? De man, dat heb ik u toch wel eens verteld, hè? Koperen Nelis, Koperen Koon noem ik hem altijd, hè? Heb ik wel eens verteld, hè? Omdat hij helemaal in het koper gekleed ging. Maar koper was het materiaal van het Griekse Rijk. Weet je wel, het gouden hoofd, het zilveren borst, het Medo-Persische Rijk. En dan het koper van het Griekse Rijk. Dus hij was de vertegenwoordiger van het Griekse Rijk. En hij moet dus inderdaad beschouwd worden, Goliath, als degene die thuis hoort in die lijn van Nimrod. En later ook de lijn van Agag en Haman enzovoorts, hè. De grote jodenhaters, maar eigenlijk voorlopers van het beest. Later natuurlijk ook die figuur van Antiochus Epiphanes. Maar hij zal uiteindelijk weer gestalte krijgen. Dan heb ik bijna gezegd reïncarneren. Hij zal uiteindelijk weer gestalte krijgen in de figuur van het beest. Heb je dat? Mooi. Nou, dus als ze de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben. Dat hoogtepunt wordt dus wel degelijk een keer bereikt. 60 ellen. Of was het 6 ellen en een span? Dat hangt er vanaf waar je het in de Bijbel leest natuurlijk. Hè? Maar ze zullen het hoogtepunt bereiken. Wel, dat is wat het vet van de nieren uitbeeldt. Maar als het zover is, dan gaat inderdaad het zwaard erin. Want de Heer heeft de slachtoffer te Bosra. Namelijk, dan ben ik helemaal terug in Jesaja 34, vers 6. Namelijk een grote slachting in het land der Edomieten. Het land van Edom. En dus het land der Edomieten, dat is Seir. Waarna volgt vers 7. En de eenhoornen zullen met hen afgaan en de varren met de stieren. En hun land zal doordronken zijn van het bloed en hun stof zal van het smeervet gemaakt worden. Waar gaat vers 7 nou over? Dat is makkelijk. Over hetzelfde als waar vers 6 over gaat natuurlijk. Het stof van de aardbodem uiteraard, want het ging om het land der Edomieten. Ziet u wel dat vers 6 en vers 7 min of meer parallel lopen? Vers 6 eindigt met het land der Edomieten waar een grote slachting is. En vers 7 eindigt met dat het stof, dat is stof van het land der Edomieten uiteraard. Stof van de aardbodem. Dat zal van smeer, van vet dus. Zal het smeer vet gemaakt worden. En wat eerst heette lammeren, bokken en rammen, heet in vers 7 eenhoornen, varren en stieren. Heb u dat? Ik heb het nog niet geprobeerd, maar het moet mogelijk zijn om die versen zo ongeveer parallel onder elkaar te schrijven. Zoals zo dikwijls gebruikelijk. Zeker in de dichterlijke boeken en vervolgens ook zeker in de profetieën. Dus in vers 6 heet het lammeren, bokken en rammen. En in vers 7 heet het eenhoornen, varren en stieren. Wat een stier is, hoef ik niet uit te leggen. Wat een var is waarschijnlijk ook niet, want een var is een stier. Het zijn gewoon twee verschillende woorden voor die beesten. En dan moet ik uitleggen wat een eenhoorn is, en dat is makkelijk. Want wij hebben langzamerhand een klein beetje geleerd denken in parallellen. He? Want dan ga ik eerst weer terug naar vers 6. Ik doe het nou dus even langzaamaan. Lammeren, bokken en rammen, dat is allemaal gewoon klein vee. Rammen zijn de mannetjes van de schapen en bokken zijn de mannetjes van de geiten. Dat is toch duidelijk, hè? En lammeren zijn de jongen van zowel de schapen als van de geitenbokken. Dat heet allebei een lam. Het paaslam is namelijk, als het even kan, een geitenbokje. Maar het heet het paaslam. Het heet nooit het paasgeitenbokje. Dus hoe dat is in onze Nederlandse taal tegenwoordig niet meer zo, of misschien ook nooit geweest, maar dat Hebreeuwse woord wat vertaald wordt met een lam, is wel degelijk de aanduiding van een jong. Over het paaslam, het geitenbokje of het lammetje of zoiets, zo'n leuk klein beestje wat dan op tafel komt. Vergis je me niet, het is zo'n beest. Zoiets, ja, beter of zo, hè. Van links naar rechts zo. Een volwassen schaap, hoor. Eenjarig staat er. Dat kan niet missen. Een groot dier. Dus in ieder geval, lammeren, bokken en rammen is allemaal aanduiding van klein vee. Alle drie. Dan gaan we naar de parallel in vers 7. Waar het land der Edomieten nou gewoon heet hun stof. Hun stof, niet eens het stof zoals het er straks zei, maar hun stof. Maar de stof van de aardbodem, de stof van het land van de Edomieten. Daar komt dus overeen. En verder vinden we daar genoemd. En dan noem ik het achterstevoren voor het gemak. Stieren, varren en eenhoornen. Wel, stieren zijn mannetjes van groot vee. Varren zijn ook mannetjes van groot vee. En wat eenhoornen dan zijn, weet ik niet, maar het is in ieder geval gewoon groot vee. Dus. Want die drie in vers 6 is allemaal klein vee. En in vers 7 zijn er drie uitdrukkingen waarvan we de twee kennen, varren en stieren, dat is allebei groot vee. En het woord eenhoorn kennen we niet, ja het woord wel, maar het ding niet. En dus moeten we nou invullen wat het is en dan zeggen, het is in ieder geval groot vee. En waarom weten we niet wat het is? Ja, omdat eenhoornen nou eenmaal niet bestaan en ook nooit bestaan hebben. Ja. Dat is niks bijzonders. Maar ik heb het gemerkt dat het geloof in het bestaan van de eenhoorn weer is versterkt geworden. Nou, een nijlpaard heeft geen, dat is dan weer wat anders. Een nijlpaard is een hippo, die heeft dat niet. Maar een neushoorn is een rhino en die heeft dat wel. Ja, een neushoorn zou het dan zijn. Nee hoor mensen, dus in het Hebreeuws, laat ik daar gewoon vooraan beginnen voor het gemak. In het Hebreeuws staat het woord riem. En ik heb de betekenis van het woord nagekeken bij meneer Riem, die heet ook zo. Ja, Bijbels woordenboek, twee verzulke pillen zijn dat. Standaardwerk. Die heet ook, die meneer die heet Riem, dus dat is wel aardig. Maar Riem, daarvan is niet met 100% zekerheid te zeggen wat het was. Dus daar zijn we al gauw mee klaar. En het woord zelf, Riem, komt van Rama. Dat is een bekend woord, bekende naam ook in de Bijbel. Dat staat namelijk voor dat wat hoog is. Een hoogte. Zit ook in Rimmon. Dat wat hoog is. Voor zover ik weet is het woord riem ook de Hebreeuwse aanduiding voor een sterrenbeeld stier. Dat vind ik nogal sterk. Want dat legt in ieder geval de verbinding met groot vee. Maar de tamelijk algemene gedachte is dat riem gewoon een ander woord is voor een stier of een var. En men denkt dat het de aanduiding is van de zogenaamde oeros, dat is de officiële term, oeros. Dat veronderstelt een rundersoort die is uitgestorven, een wildrund. Erg wild. Maar het woord rund heeft in onze Nederlandse betekenis ook al een beetje, in onze Nederlandse taal ook al een beetje de betekenis van iets wat ongecultiveerd is. Hè? Het wordt tenminste als geldwoord gebruikt. Nou, hoe dat ook zij, een wilde rundersoort, dat is waarschijnlijk wat met riem wordt aangeduid. Maar het is een beetje twijfelachtig, maar dat komt omdat het gaat om een soort die inderdaad niet meer bestaat.
Mag ik iets vragen? Ja. Hoe is dat soort een type van Christus?
Nou, hier nooit. Dus daar zijn we gauw mee klaar. Ook niet. Nou, dat zou kunnen, want de stier als zodanig kan een type van Christus zijn. Maar hier is het dat helemaal niet. Kijk, de verwarring bestaat omdat de eenhoorn, en daar gaan we dan hoor. De eenhoorn, wel als het beest dan niet bestaat, waar komt dan het woord vandaan? He? Nou, dat is tamelijk eenvoudig. Een draak bestaat ook niet, maar waar komt nou het woord vandaan? Ja, dat komt uit de symboliek, om niet te zeggen uit de magie. Daar komt het begrip eenhoorn vandaan. En de eenhoorn, die speelt al een rol in hele oude mythen en sagen dan wel overleveringen. Ook van voorchristelijke verhalen. Maar net als de draak is het een uitvinding van menselijke gedachten. Dat wil zeggen, het heeft een typologische betekenis. En zoals het met zoveel, laten we maar zeggen, heidense, maar ik bedoel gewoon dingen van de volkeren, hè. Dus zoals met zoveel heidense dingen gegaan is, toen men ze niet kon uitroeien, en toen het christendom, of wat er voor door moest gaan, ze niet kon uitroeien, hebben ze ze maar geannexeerd. Overgenomen, betekent dat. Wel, wat men, moest luisteren, wat men nou gedaan heeft, dat zal ik een mooi voorbeeld geven, hè. Hebt u zich nou nooit afgevraagd waar al die Rooms-Katholieke heiligen eigenlijk vandaan gekomen zijn? Wie vindt zoiets uit? Dat je heiligen zou, dat je zelfs tot ze zou kunnen bidden enzovoorts. Waar komt dat vandaan? Dat is heel gemakkelijk. Dat is gewoon afgoderij. Dat is niks anders dan, dat is het gewoon. Niet het lijkt erop. Nee, dat is het gewoon. Dat is wat men overgenomen heeft. Men heeft die jongens alleen andere namen gegeven. En je had in het Romeinse Rijk, dat is ook Rome dus, in het Romeinse Rijk, die overigens zijn cultuur nogal niet had overgenomen van het Griekse, in het Romeinse, ja, het verhaal is zo lang, hè. In het Romeinse Rijk had men dus goden van dit en de god van zus en de god van zo en de god van mijn broer ook trouwens. En die god, weet je wel, allemaal van alles wat. Dat hadden ze al overgenomen van de Grieken. En ze hadden dat gedaan door de hele gedachtegang over te nemen, maar ze hadden alleen de figuur een andere naam gegeven. Want anders zouden ze meteen de Griekse cultuur hebben overgenomen. Dat wilden die Romeinen niet, daar waren ze te hoogmoedig voor. Dus ze moesten een Romeinse cultuur en taal, het Latijn dus, verspreiden over de wereld, zoals Alexander de Grote ooit de Griekse cultuur en taal verspreid had. Maar ja, de Romeinen hadden geen cultuur. Nee, ja, dat kan ik niet helpen. Dus die konden ze moeilijk verspreiden. Toen hebben ze dus de Griekse overgenomen, maar vervolgens hebben ze de Latijnse naam aangegeven. Zo is het gegaan. Vandaar dat je bij al die oude goden steeds twee namen moet noemen, hè? Zeus en Jupiter, weet u wel. En Poseidon of Neptunus, weet u wel. Maar dat is allemaal hetzelfde. Nou, goed. Dat is dus één keer gebeurd. En toen was het bij Rome. Maar Rome kende dat kunstje dus. Dus toen we daar vervolgens het Heilige Roomse Rijk kregen. Oftewel de Rooms-Katholieke Kerk. Toen hebben ze dat dus nog een keer gedaan. En toen hebben ze dat systeem van de god van dit en de god van dat gewoon vervangen door de heilige van zus en de heilige van zo. En sindsdien worden niet meer die oude goden aanbeden, maar heiligen. En heeft het een christelijk sausje gekregen. Maar het is de reinste afgoderij. Het is precies hetzelfde systeem. Nou, dat is de enige verklaring die ervoor is. Nou, dan gaan we weer verder. Wat men ook heeft overgenomen is het beeld van de eenhoorn. Want die bestond in de zagen, de mythen, allang. Waar nog bij komt, en dan wordt het een ingewikkeld verhaal van mensen, dat mag je niet verder vertellen natuurlijk, maar kijk, die ene hoorn, dat is eigenlijk een vallensymbool. Hè? Dat wil zeggen, die ene hoorn staat voor vruchtbaarheid, is de gedachte. Dat is net hetzelfde als bij de neushoorn bijvoorbeeld. Dat is bekend, die neushoorn, die beesten worden gevangen en die hoorn die wordt eraf gehaald en vermalen. En er wordt er een drankje van bereid om de mannelijke potentie te verhogen, is de gedachte. Dat is een wat raar verhaal. Vandaar dat men ook wel eens gedacht heeft wat hier vertaald wordt met eenhoorn, dat het een neushoorn zou zijn. Zo van die heeft ook één hoorn, maar dan op zijn neus. Nou goed, maar in ieder geval, men heeft de eenhoorn in verband gebracht met dit begrip van voortplanting, vruchtbaarheid, mannelijkheid. Maar wij weten dat de stier die betekenis ook heeft. En die bestaat echt. En in de Bijbel heeft hij ook die betekenis. Zodat die begrippen nu al bij elkaar komen, die van de eenhoorn en de stier. En verder is het zo dat de verhalen over de eenhoorn, daar komen altijd ook maagden in voor. De enige manier om een eenhoorn te temmen, want een eenhoorn is een verschrikkelijk wild beest. Minstens zo beest, zo wild als hier deze varren en stieren uit vers 7 van Jesaja 34 dus. Hè? Anders had men het er niet mee in verband gebracht. En bovendien is de schrift zeggen, heb mij gered van de hoornen van de eenhoorn. Dan veronderstelt toch dat het beest nogal... ruig is. Nou, dat vertellen de verhalen ook. En de enige manier om één hoorn te temmen was door er een maagd op af te sturen. Die zou die één hoorn wel, ik heb bijna gezegd klein krijgen, maar ik geloof dat ik het dan niet helemaal goed zeg. Maar goed. Nou, verder zal ik u het verhaal besparen. Ik heb eens een keer, niet zo lang geleden, een verhaal gelezen over de één hoorn in een tamelijk natuurwetenschappelijk blad. Waar een verhaal over de eenhoorn verteld werd, waar in ieder geval nog eens een keer bevestigd werd officieel dat die beesten gewoon niet bestaan, maar waar verteld wordt dat als men, dat volgens de verhalen een eenhoorn gevangen kon worden, alleen wanneer men een maagd aan de boom vastbond enzovoort, want dan zou de eenhoorn vanzelf op afkomen en mak worden enzovoort. Dus dacht men dat het nogal problematisch was om een eenhoorn te vangen, want waar haal je nou een maagd vandaan? Maar goed, dat is wel. Er stond nog meer bij. Want als men er dan in had, vond men het wel wat zonde om die dan te gebruiken om een eenhoorn te vangen. En maar goed, daar gaan we nou verder niet over. Ik geloof dat we dat uit de band moeten knippen, niet? Maar het verhaal had net zo goed over een stier verteld kunnen worden, overigens. Eigenlijk. Nou, hoe dat nou ook zij, die eenhoorn, die wilde eenhoorn, die heeft men ook overgenomen en men heeft hem gemaakt tot een type van Christus. Dat is ongeveer in de middeleeuwen is dat gebeurd. Het is gewoon na te gaan, geschriften, een overlevering. Maar dat in elk geval onbijbels is, dat blijkt wel uit de schriftplaatsen waar de eenhoorn genoemd wordt, want er is juist de grote tegenstander. Het is de Heer zelf die zegt, gij hebt mij gered van de hoorn van de eenhoorn. In de vertaling van de Bijbel althans. Staat dat. Dus die eenhoorn kan volgens de Bijbel zelf dan toch nooit meer een type zijn van Christus. Afgezien van dat ik geloof dat de eenhoorn dus in de hele Bijbel niet voorkomt. Alleen in onze vertaling, maar niet in de Bijbel zelf. Daar gaat het maar om natuurlijk. Maar een type van Christus heeft men hem gemaakt. En omdat dan een wilde stier toch wel wat vreemd wordt, heeft men er vervolgens de gedaante van een paard aangegeven. En dat ziet er dan heel wat vriendelijk uit, want dat een paard een type is van Christus. Dat is in elk geval bijbels te verantwoorden. Dus maakt men een paard met één hoorn midden op zijn kop. En dat komt aardig uit, want een paard had immers geen hoorn. Dus er is nog mooi plaats op zijn kop om er één op te zetten. Dat is ook wat men letterlijk gedaan heeft. Niet alleen in de tekening, maar dat is ook wat men letterlijk gedaan heeft. Men maakte één hoorn van kunststof met een doorzichtig plastic riempje eraan. En een boel haar aan de onderkant eromheen. Men zette dat het paard op zijn kop. En men maakte enige mooie foto's. En daar heb ik dus hier een heel boek van liggen. Ja. En toen is weer het geloof verbreid dat die beesten dus toch bestaan. Nou, het is een groot misverstand. De man die het boek maakte, trouwens, die de foto's maakte, staat ook bekend niet als natuurkundige, maar als magier. En als alchemist, het lijkt me in ieder geval al duidelijk genoeg. En hij zegt, als je het een wil zien, een eenhoorn, dan moet je dit en dat en bovenal, je moet geloven. En in hetzelfde boek staat in het voorwoord, dat zou je dan eens moeten lezen, in hetzelfde boek staat in het voorwoord, denk erom, u bent misschien bang dat het beest ooit uitgeroeid zal worden, omdat het al zo zeldzaam is en dat hij met uitsterven bedreigd wordt. Deze man die schrijft, nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Want aangezien het beest zomaar vanzelf kan verdwijnen ineens, kan het hoogstwaarschijnlijk ook zomaar ineens weer verschijnen. Dus uitgeroeid worden zal het niet. En dat het zomaar ineens kan verdwijnen, daar staat zelfs bij, niet alleen uit het bos of uit de plaats waar het zich bevindt, maar zelfs van de foto's staat er. Het heeft de mogelijkheid om zomaar te verdwijnen van de plaats, maar zelfs van de foto. En er staat tussen haakjes dan, en inderdaad, in minstens één geval is hij ook daadwerkelijk verdwenen. Zie bladzij 91. Zoeken wij op bladzij 91. Dat is deze bladzijde. Het Bloemenveld, maar geen eenhoorn. En op alle andere foto's dus wel. Kijk, hier staat hij ertussen, min of meer. Zie? Nou, dat is toch duidelijk. Zulke dingen mag je toch niet intrappen, eigenlijk. Hè? Het zijn mooie foto's. Maar goed. U bekijkt ze maar eens. Als je goed kijkt, kun je de driemtje om zijn hals zien zitten. Maar toen bleek dat één plank lager bij de slechte, nog een boek lag van dezelfde schrijver, in precies dezelfde uitmonstering, met precies dezelfde beesten, op precies dezelfde locaties gefotografeerd, maar nu zonder het hoorntje op de kop. En dat kost ook 3 tientjes, nadat het afgeprijsd is, zodat de man er nu 2 keer aan verdient aan dezelfde foto's. En ik moet zeggen, het zijn fantastische foto's, werkelijk grandioos, en er staan precies dezelfde paden in. Nu af en toe met mensen erbij, maar in ieder geval zonder de hoorns. Zonder die ene hoorn op zijn kop. Nou ja, dat weten we dan ook weer. Goed, wat is dus een eenhoorn? Wel, een fabeldier. Het bestaat niet. En het had ook dit riem, dat had hier ook niet zo vertaald mogen worden natuurlijk. Het spreekt wel van verhoging, dat riem van Rama, maar het gaat niet om de hoogte van eenhoorn, maar het gaat om de hoogte, kennelijk, van de horens van de stier. Ja, stieren en varren en, nog een woord ervoor, een riem. Een oeros, vullen wij in, oeros. Dat is ook een stier. Dat is een ander woord voor stier. En een vaas is dan een koe, hè? De rode vaas, weet je wel, dat vertalen ze tegenwoordig met rode koe. Maar het is hetzelfde. Het is een koe. Al moet ik zeggen dat de verschillende woorden door de vaklui verschillend in een verschillende betekenis gebruikt worden. Want je hebt ook koeien die heten pinken of zoiets. En wat voor uitdrukkingen lees ik toch soms in de krant. Dan wordt de vee aangeboden, staan de meest vreemde uitdrukkingen bij. Heel schrik aanjagende uitdrukking. Denk, oh, het is weer mis. Maar dan hebben ze gewoon koeien in de aanbieding die, of die nog niet, of die zojuist, of iets dergelijks. Maar, oh ja, neurende vaarzen. Ik weet nog steeds niet wat het is. Volgens mij zijn ze met zangles bezig. Maar neurende, ik weet het niet waar. En je hebt nog loeiende klokken, maar dat is in Limburg. Nou, laat maar zitten. Ik weet het dus niet. Maar je moet je er niet te veel van aantrekken, want dat heeft te maken met het plaatselijk gebruik van bepaalde termen. En zeker als het overdag...
Die moeten nog gedekt worden, zeg maar.
Is dat zo? Ja. Oh, er moet nog een eenhoorn bij gevonden worden. Goed. Nou ja. Ja, ja, die schrappen eruit. Ja. Goed. Dus dat woord eenhoorn kan u wel vergeten. Hoe komen wij aan de vertaling met eenhoorn? Dat zal ik u zeggen. Dat komt omdat iemand anders er eerst op gekomen is. Namelijk in de Vulgata, dat is de Latijnse vertaling van het Oude Testament, staat unicornus. Unicorn, staat hier in het boek. Unicornus, dat is Latijn dus voor eenhoorn. En in de Septuaginta staat monokeros, oftewel ook eenhoorn. U kent het woord van rhinokeros, oftewel rhinoceros, de beest met de hoorn op zijn neus. He? Maar dat, in die oude vertalingen is dat woord al ingevuld. En omdat men toch geen betere vertaling wist, geen andere vertaling kende, heeft men het dus maar zo gelaten. Men vertaalt naar het Nederlands met één woord. Maar ik geloof niet dat het in de nieuwe vertaling nog staat, hoor, dat woord. En zo hoort het ook. Het is in de Bijbel in ieder geval niet een type van Christus. In de middeleeuwen heeft men het gemaakt tot type van Christus. In het kader van de annexatie van alle heidendom, zal ik maar zeggen. Hè? Alle heidendom heeft men overgenomen en geïntroduceerd onder andere namen in de christelijke, zogenaamd christelijke kerk. En zo is dat gegaan. En vervolgens is de eenhoorn als magisch dier, als mythologisch dier terechtgekomen in allerlei wapens en zo.
Woudossen staat er in de nieuwe vertaling.
Ja, dat is de goede vertaling. Een oeros, maar oer, dat vinden ze een raar woord, dus is het woudos. Dat is het. Dat is het woord voor die uitgestorven grote wilde rundersoort die wel bestaan heeft, omdat men eenvoudigweg de overblijfsel daarvan gevonden heeft. Ja. Ja. Er zijn ook gedachten die zeggen dat de riem een buffel is. Maar ja, wat is een buffel? Dat is ook in allerlei landen weer verschillend. Die zijn toch niet gelijk. Dus dat blijft altijd problematisch. Je kunt het toch nooit precies zeggen. Maar in ieder geval, het zijn rundersoorten. Het is alle drie en daar gaat het maar om. Maar wat ik wou zeggen, je hebt nog meer van die mythologische dieren. Want ik noemde nou de draak. En hier hebben we de eenhoorn. En je hebt ook nog zo de griffioen. De griffioen. Dat is half leeuw, half arend.
De
zeemeermin. Ja. Vriendelijke dank aan Omari. Die haal ik er niet uit hoor, die laat ik erin staan. De zeemeermin, ja.
Maar de griffioen is daar toch wel ook regelmatig in herkomen.
Wie?
Is dat de griffioen?
Waar dan? Waar dan? Nee hoor. Heb ik nog nooit gezien, nee. Nee. Nee, de griffioen, weet je wat het is? Dat zijn twee serafs. Twee van de vier serafs, dat is een griffioen. Maar dat heb ik zelf bedacht. Want de ene gerub dan wel seraf is namelijk een leeuw, is het kop van een leeuw en de andere die van een arend. Dus als je leeuw en een arend bij elkaar bent, heb je een griffioen. Dat is ongeveer. Maar een gevleugelde leeuw vind je wel in de Bijbel, maar dat is dan nog geen griffioen. Want de griffioen heeft de kop en vleugels van een arend en het lichaam en staart van de leeuw. In de tekening. Het wordt ook gerangschikt onder de categorie sphinxen. Maar dat is een volgend misverstand. Goed. Nou, daar laat ik het maar even bij. Ik wil u wel even laten zien waar die eenhoorn dan nog voorkomt in de Statenvertaling, of niet? Nee, dat heb ik niet bij de hand. Of zo? Oh nee, ik heb hem hier. Toch? Jazeker. Het laatste Engelse commentaar wat ik erop gevonden heb op dat riem is inderdaad a wild bull, een wilde stier. En dat lijkt me ook inderdaad correct. Er zijn trouwens een paar andere verklaringen nog gevonden voor het begrip eenhoorn. Waar het dan vandaan komt, dan zegt men nou dat komt, het is eigenlijk een soort van antiloop. Dat is een soort hert. Maar ja, je hebt erbij, die zijn groter dan onze stieren hoor. Die zijn zo groot als een paard of zo. Zulke grote antilopensoorten bestaan er. En zeg maar, dit was een wilde antiloopsoort, maar die werd in die dagen wel gevangen. En dan ook getemd, gedomesticeerd of zoiets. En omdat die horens zo gevaarlijk waren, haalde men er één af. Toen had hij er nog één over en was het dus een eenhoorn. En die eenhoorn die overbleef, die maakte men krom. Zodat hij er niet zoveel gevaar meer mee kon doen. Was de gedachte. Ik vind het mooi bedacht. Maar ik vind het niet nodig om dat soort verklaring te vinden. Andere verklaring was inderdaad dat het een neushoorn zou zijn. Maar je kunt wel vergeten, de enige goede verklaring is natuurlijk dat een eenhoorn is een mythologisch dier, zoals we er hele rijen kennen eigenlijk dan. Hè? En daar zoeken we ook niet de verklaring voor in de natuur. Het is gewoon symboliek. Zo'n eenhoorn. Maar nogmaals, in de Bijbel komt hij niet voor. In de Bijbel is het de wilde stier. Kennelijk. De eerste keer dat hij genoemd wordt is nummer 23. Nummer 23, vers 22. Waar het gaat over Israël, over Jacob, daar staat in vers 21, hij, in de profetie van Bileam is dit, hè? Daar staat, hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere, zijn God, de God van Jacob, dan wel Israël, de Heere, zijn God, is met hem en het geklank des konings is bij hem. God heeft hen, meervoud, het volk nu, het volk Israël, God heeft hen uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten, de krachten van het volk, weer enkelvoud, de krachten van het volk zijn als van een eenhoorn. Zodat de riem, want dat woord staat hier dus, zodat de riem inderdaad een zeer sterk dier is. Dus dat is het eerste wat je erover leert. Zeer sterk. Krachtig. En daarna in 24 vers 8, waar hetzelfde staat. Oh, laat ik vers 7 meelezen. Er zal water uit zijn emmeren vloeien en zijn zaad zal in vele wateren zijn. We hadden het over vruchtbaarheid. Stier. En de vruchtbaarheid van Israël, het uitbreken in menigte enzovoort, is toch met recht een stier. Dus zijn zaad zal in vele water zijn en zijn koning zal boven Agag, zijn naam heb ik al genoemd vanmorgen. Want Agag was de koning der Amalekieten, de lijnrechte afstammeling en erfgenaam van Amalek en dus van Esau. Ismael, Amalek, Esau enzovoort. Waarbij Agag uiteindelijk staat voor het beest uit de eindtijd, namelijk de koning van Babel. En hier staat dus dat in de toekomst Israëls koninkrijk boven dat van Babel verheven zal zijn. Boven dat van Amalek. En zijn koning zal boven Agag verheven worden. En zijn koninkrijk zal verhoogd worden. Rama, hoog worden. En van Rama is het woord voor eenhoorn afgeleid in vers 8. Hoog worden namelijk. Namelijk, God heeft hem uit Egypte uitgevoerd, zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Zijn krachten zijn als van degene die verhoogt, of die zich verhoogt, of die hoog is. Die betekenis ligt achter dat woord. Riem. Nee, hier is het juist niet het beest, hier is het Israël. Die hoger wordt dan het beest. Hier is de eenhoorn Israël. Het gaat dus om het krachtige dier, want dat is wat je uit die teksten erover moet leren. Het is krachtig en het zal hoog zijn. Hier staat het erbij, via de vergelijking met vers 7, maar het is de betekenis van het woord riem. Of de afleiding van het woord riem eigenlijk. Rama, hoog. En hij zal de heidenen zijn vijanden verteren en hun gebeente breken en met zijn pijlen doorschieten. Enzovoorts. Hetgeen uiteraard gezegd wordt van Israël. Daarna komen wij in Deuteronomium 33. Deuteronomium 33. Waar Mozes de 12 stammen van Israël zegent. En dan gaat het over Jozef. En u weet, Jozef kreeg het eerst geboorterecht, hè? De stam van Jozef. En daarna de zoon van Jozef, Efraïm. En dan staat er in vers 13. En van Jozef zeide hij, zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemerste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende, en van de uitnemerste inkomsten der zon, en van de uitnemerste vrucht, vertaald met voortzetting, der maan. Nou, dan gaat het toch over vruchtbaarheid. Wat het land voortbrengt enzovoorts, wat Jozef voortbrengt, vruchtbaarheid. En van het voornaamste der oude bergen, en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen, en van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de goedgunstigheid desgenen die in het braambos woonden, dat is de Heer dus, komen de zegening op het hoofd van Jozef. En op de schedel des afgezonderden van zijn broederen, want Jozef was afgezonderd van zijn broeder, van zijn broederen ooit, maar Jozef is ook nu afgezonderd van zijn broederen. Ja, slaat op Christus ook natuurlijk, maar slaat ook op het tienstammenrijk en het slaat zelfs op de gemeente. Bij nader inzien is dat nog niet eens drie, maar is dat ook nog allemaal één. Maar, nou ja, daar ga ik maar niet op in. Maar in ieder geval eerst geboorterecht, hè? En dus vruchtbaarheid. En dan staat er in vers 17, hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns osses. Een os is een rund, een mannelijk rund. En zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns. Hé, hey, telt u even mee. Zijn hoornen zijn hoornen van de, des is van de enkelvoud, des eenhoorns. Hoeveel horens heeft nu één eenhoorn? Meer dan één, in elk geval. Leuk, hè? Ja. U ziet, het is toch moeilijk zo'n vraag. Hoeveel hoornen heeft de eenhoorn? Nou, meer dan één. Hoornen des eenhoorns. En waarvan is een glazen oog gemaakt? Dat weet u waarschijnlijk, hè? Inderdaad. Van glas, anders kan je er toch niet doorkijken. Nou, laat maar zitten. Dus zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns, zodat u ziet dat het geen eenhoorn is, maar een os, net als in de voorgaande zin. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen, zijn osses en zijn hoornen, dat is heerlijkheid, dat is namelijk verhoging, en macht, koningschap en hoornen. En zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns, oftewel hoornen van deze woudos, oeros. Met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden des lands. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm en deze zijn de duizenden van Manasse. Als u het mij vraagt, zijn het zelfs twee hoornen op die eenhoorn, want ik lees hier dat er staat, met dezelfde, met de hoornen van de eenhoorn, zal hij de volken tezamen stoten, dat doe je met hoorns, of met een hoorn desnoods, hè, maar tot aan de einde des lands. En dan zeg je, welke zijn dan die hoorns? Er staat erbij, deze, meervoud, deze hoorns, deze zijn de tienduizenden van Efraïm, en deze, oftewel en die andere, zijn de duizenden van Manasse. Zodat de eenhoorn hier twee horens heeft. De eenhoorn is Jozef en de twee horens zijn Efraïm en Manasse. Zodat je maar beziet dat het dus geen eenhoorn is. En het leuke is natuurlijk nog, maar dat moet ik eigenlijk helemaal niet bij vertellen, maar het leuke is nog, dat volgens de verhalen in Egypte ooit twee obelisken, dat is uit die andere geschiedenis, weet je wel. Maar twee obelisken stonden waarbij bij het oorspronkelijke paleis van Jozef, waarbij de ene obelisk stond voor Efraïm en de andere voor Manasse. En naar men zegt, is de ene obelisk niet zo lang geleden, in de vorige eeuw namelijk, weggevoerd en is terechtgekomen in London. London Town, weet je wel, a foggy day in London Town. Nou goed. Maar is in Londen terechtgekomen en men beweert dat daar Efraim woont. En de andere obelisk is terechtgekomen in Amerika, ik weet niet precies waar. Zou ik het eens na moeten kijken. En men beweert dat daar Manasse woont. En dat is een aardige vergelijking tussen horens en obelisken. Want een obelisk is een mono, niet keros, maar monoliet. Dat wil zeggen één steen. Dus een obelisk is één steen, een monoliet. Einstein eigenlijk. Monoliet, weet je wel, is Einstein, hè? Piet Monoliet, weet je wel. Albert Einstein. Nou, laat maar zitten. Maar is een grote pilaar gehakt uit de berg uit één stuk en recht overeind gezet. Een beeld van, natuurlijk, wat de hoorn van de eenhoorn trouwens ook voorstelt, van vruchtbaarheid natuurlijk. Hè? Is ook een vallig symbool eigenlijk, zo'n obelisk. Maar het opgerichte teken is dus, zal dan overeenkomen met een zo'n hoorn hier van de zogenaamde eenhoorn. Maar het is geen eenhoorn nogmaals. Hij heeft namelijk twee hoorns. De een is Efraim en de andere is Manasse. Nou, dat is een duidelijke bewijs dan het bewijs uit het boek wat hier ligt. Goed, dat lijkt me wel weer genoeg. Dan gaan we verder naar, eens even kijken, Job. Hier gaat het dus om de heerlijkheid van de eenhoornen, van de riem dus. Hè. We hebben het over de kracht gezien, zijn grote kracht als uitbeelding van Israël. Hier gaat het om zijn heerlijkheid als uitbeelding van Jozef, de eerstgeborene van Israël. Daarna gaan we naar Job 39. Nou hoop ik dat het klopt. Die verse indeling is nogal eens beroerd. Want ik heb staan Job 39 vers 9. Maar dat zal wel in de Engelse Bijbel zijn, want ik zie het niet staan. Vers 12 moet het zijn, ja. Job 39 vers 12. Waar staat, zal de eenhoorn u willen dienen? Zal hij vernachten aan uw kribbe? En de betekenis van de uitdrukking is duidelijk genoeg. Het betekent namelijk dat het beest zo wild is dat je hem niet te pakken krijgt. En dat het dus niet mogelijk is, of vrijwel onmogelijk is, om de eenhoorn, om de riem is de gedachte dus, om die tot huisdier te maken, te temmen. Zodat die voor de ploeg kan lopen of zo, dat is de gedachte. Dus zal de wilde os u willen dienen, zal hij vernachten aan uw kribbe, dat is dus aan de voerbak gewoon, hè, in een stal. En vers 13, daar staat hij dus weer. Zult gij de eenhoorn, de riem, met zijn touw aan de voren binden? Leuke uitdrukkingen. Vind ik altijd leuk voor die mensen die woordstudies doen in de Bijbel en de teksten waar de woorden staan vergeten. Want hier staat dat je de eenhoorn, oftewel de riem, met een touw aan een voor zou kunnen binden. Dat is leuk, dat moet je eens proberen. Hoe bind je zo'n beest aan een voor vast? Wel, betekenis moet duidelijk zijn. Het beest wordt verondersteld vastgebonden te worden aan de ploeg. Want met een ploeg maak je voren. En de ploeg snijdt in de grond en dus in de voren, is de gedachte. Zodat als je de beest aan een voor bindt, dan heb je hem dus aan de ploeg gebonden. En de vraag is dus, zult gij deze riem met zijn touw aan de ploeg binden, zodat hij voren trekt? En dan nog een keer. Of zal hij de laagten, dat wat vlak gemaakt is, achter u eggen? Dan bind je hem dus aan een eg. Want het punt is dat men dat deed met ossen. Stieren. Runderen in elk geval. Karbouwen dan wel de, hoe heet het ook alweer? De cultuur ontschiet mij vandaag.
Maar je krijgt hier dus weer dat het niet kan.
Ja, dat is het ook, ja. Het kan niet, want het is namelijk een wilde os en die is zo wild, die kunnen ze niet temmen. Een tamme os, tamrund, doen ze dat wel. Dat doen ze met ossen, stieren, maar ook gewoon met koeien. Karbouwen, buffels of hoe ze maar heten mogen. En ze zouden best graag zo'n sterk beest ervoor willen hebben, maar ze kunnen het beest niet te pakken krijgen. Dat is de gedachte. Dus zult gij de eenhoorn met zijn touw aan de voren binden, zal hij de laag erachter u eggen? Zal hij u willen dienen, zal hij vannacht aan u kribben? Vers 14, zult gij op hem vertrouwen omdat zijn kracht groot is? En zult gij uw arbeid door hem laten doen, op hem laten, staat er? Zult gij hem geloven dat hij uw zaad zal wederbrengen en vergaderen tot uw dorsvloer? Nou, en het antwoord is nee. Daar is het beest in ieder geval te wild voor. En overigens, in vers 8 is sprake van wilde ezels. Die waren er namelijk ook. Je had tamme en je had wilde. En die wilde waren niet tam te krijgen. En hetzelfde geldt voor de runderen. Je had tamme en je had wilde. En die wilde worden aangeduid als riem. En ze zijn wel mooi sterk. Maar je kunt die beesten niet tam krijgen. Dat zou men wel willen. Maar het lukt niet. En zo kun je bij de duivel te biecht gaan. Die is erg sterk, maar die krijg je ook niet tam. Die leg je de wil niet op. Die doet niet wat jij wil. Dat is ongeveer de gedachte hier. Maar goed, ik ga niet op het hoofdstuk zelf in. Daarvoor is het trouwens toch iets te ingewikkeld. Maar het gaat hier wel degelijk om bepaalde wilde diersoorten. Er worden nog meer genoemd hoor. In verband met struisvogel bijvoorbeeld in vers 16. Wordt ook als een wilde beschouwd. Omdat hij zo slecht voor zijn jongen zorgt en het nest vertrapt enzovoorts. De struisvogel is zo dom zijn eieren te leggen gewoon op de grond. En dan trapt hij er zelf op. Nou, enzovoorts. Maar ik laat het maar voor wat het is. Het gaat om dat het wilde soorten zijn die niet te temmen zijn. Nou, dan Psalm 22 vervolgens. Psalm 22, vers 21. Waar staat in vers 22, van Psalm 22, verlos mij uit des leeuwen muil, de muil van de leeuw dus, en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Hoornen meervoud, eenhoornen ook. Maar als u wil weten wie dat zijn, het is het dus weer riem, hè? Als u wil weten wie het zijn, dan staat in vers 13. Vele varren hebben mij omsingeld. En in vers 22, verlos mij van de hoornen van deze varren. Wilde varren, wilde runderen, wilde stieren. En hier is de eenhoorn in ieder geval geen type van Christus. Je kunt niet zomaar zeggen, de eenhoorn als symbolisch dier, als mythologisch dier, is een type van Christus. Dat kan niet. De eenhoorn is in de Bijbel de uitbeelding van dat wat krachtig is, dat wat ook erg vruchtbaar is, maar wat bovendien wild is en niet getemd wordt. Niet getemd kan worden, zodat je dichter bij de duivel terechtkomt dan bij God. Hoewel de eenhoorn natuurlijk, of de riem, gebruikt wordt als type van Israël. Ook in de zin van dat Israël ontenbaar is. En andersom, Israël zal zijn wil opleggen aan de volkeren. Dat is de positieve toepassing. Maar net als bij de slang en de leeuw en de stier trouwens, en de arend, vind je zowel een negatieve als een positieve toepassing van het beest. Maar hier zijn de hoornen der eenhoornen de krachten van de heidenen. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan, staat er dan, hebben mij omringd. Voor stier is weliswaar ingevuld in vers 13. Maar het is ongetwijfeld de gedachte, want de uitdrukking staat elders wel, stieren van Bazan. En in dat rijtje hoort de riem inderdaad ook nog thuis, dat hebben we er straks al gezien. En die wordt dus genoemd in vers 22. Goed, dan hebben we nog Psalm 29, vers 6. Hij doet ze huppelen als een kalf. De Libanon en Sirion als een jonge hoorn, jonge eenhoorn. Libanon en Sirion zullen huppelen als een jonge eenhoorn, staat er. En om het duidelijker te maken, daarvoor stond, in een parallelle zin, de Heere verbreekt de cederen van Libanon, hij doet ze huppelen als een kalf. Dus de cederen van Libanon huppelen als een kalf, en Libanon huppelt als een jonge riem. Wel, Libanon en cederen van de Libanon gaan dus allebei over Libanon, zodat de jonge riem inderdaad hetzelfde is als een kalf. Je hoeft alleen het parallelisme maar te zien in het vers en je hebt de verklaring. Zoals zo dik was. Maar goed, dat wisten we al en verder zullen we het er niet over hebben. Ja, de gedachte is dat Libanon is namelijk een woud en Libanon is dus wild. En dat woud zal getemd worden. De Heer zal daar vreugde brengen, die wilde streek. Maar hetzelfde geldt voor de riem, die zo wild blijkt te zijn, maar die toch getemd wordt dan. Dat wilde Libanon zal toch tam gemaakt worden, is hier de gedachte. Goed, dan hebben we nog Psalm 92, vers 10. En dan zijn we weer rond, geloof ik. Psalm 92, vers 10. Nou, dat zal dus wel vers 11 worden. Ja. Waar staat... Nou is het de Heer zelf, deze keer, hè. Er staat, maar gij zult mijn hoorn verhogen. De hoorn des heils, weet je wel, de hoorn der zaligheid. Gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens riems. Ja, waarom riem? Omdat dat komt van Rama en dat betekent verhogen. Waarom wordt het woord gebruikt? En als er iemand krachtig en ontembaar is, als iemand zijn wil oplegt aan anderen, is het de Heer zelf uiteraard. In zijn koninkrijk. Dus, gij zult mijn hoorn verhogen, waarbij je moet bedenken dat hoorn ook gewoon staat voor koningschap, hè? Maar de koning is tegelijkertijd ook de vruchtbare. Wie is koning van nature? Wel, de stamvader van het volk. Degene uit wie het volk is voortgekomen. Dan wel zijn erfgenaam. Zodat u ziet dat iets van die vallersgedachte altijd er toch in zit, hoor, in dat begrip hoorn. Nou goed. Gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns, gelijk een riem, of rama. En dan de verklaring, namelijk, ik ben met verse olie overgoten. Waar komt de olie vandaan? Hè? Uit de hoorn, ja, uit de olijf, dat is wel waar, maar dat bedoel ik dus niet. Uit de hoorn. Ja, ja, en zoals David gezalfd werd uit de hoorn. Een hoorn, een losse hoorn, die wordt gebruikt om olie in te doen. Als oliekruik. En dat is dus de gedachte. Uit de hoorn wordt David gezalfd, dat betekent dat hij koning zal worden. Dat is die hoorn, dat is de hoorn uitbeelding van. Je kan macht ontvangen. En dus, gij zult mijn hoorn verhogen. Oftewel, ik ben met verse olie overgoten. Waarna bovendien in vers 13 ook weer sprake is van de Libanon. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Zodat Libanon toch nog tam wordt. Nou, dat was het dan eigenlijk, want daarna hebben we alleen nog Jesaja 34 vers 7. Maar daar kwamen wij vandaan. Jesaja 34, vers 7. De eenhoornen zullen met hen afgaan, de varren met de stieren. En hier is de eenhoorn. Nog steeds dat wilde ontembare beest, maar hier wordt hij toch getemd. Dus het is gewoon een stier. Een wilde, bijzonder sterke stier. En in dit geval is hij een uitbeelding van de stieren en varren van Edom.